Ik heb hier gesproken over Maria in het kader van God openbaart zich via verhalen, via geschiedenissen. Hij openbaart zich aan ons via die verhalen. En nu hoor ik dat ik doorkom. Mooi. En Maria heeft een hele bijzondere lofzang. Is over haar opgenomen in Lucas. Aan het begin. Als ze bij Elisabeth komt. Haar familielid. En dan, dat is ook zelfs een zodanige lofzang dat hij in sommige kerken een hele speciale plek krijgt. En het Magnificat heet. Het Magnificat heet. En dat is vol met loven van God om zijn soevereiniteit en zijn omzien naar zwakken. Die soevereiniteit wordt ingevuld en het is ook een profetische lofzang. Er wordt ook de toekomst in geblikt. En als je er goed naar kijkt, dan is die lofzang voor een heel groot gedeelte ook geopenbaard bij het leven van Hanna. En over Hanna wil ik het nu hebben in deze morgen. Hanna leefde in de tijd die ik maar even aanduid als de tijd tussen Richteren en de koningen. Hanna is is de moeder van Samuel. En Samuel is degene die door God erop uit werd gezonden om een koning te vinden, omdat het volk dat zo graag wilde, vond hij een koning. Hij vond Saul, hij vond David. Op aanwijzingen van God. Maar Hanna is de moeder van Samuel. En we hebben het over ongeveer einde 12e eeuw, begin 11e eeuw, voor Christus. Dus er is ook nog geen tempel, want die werd natuurlijk pas gebouwd door Salomo. We zijn nog een behoorlijke tijd voordat er een tempel is. Het is goed om dat even te weten. Ik wil nog iets vooraf zeggen. Wij kunnen tientallen jaren leven met verkeerde beelden. Verkeerde beelden over wie God is. Verkeerde beelden over soms over onszelf, over andere mensen. Over samenlevingen. En zo kunnen wij het beeld hebben over Israël in die tijd, dat dat een redelijk gelovige samenleving was, waarin wel bijzondere mensen optraden, die door God geroepen werden. En dat waren dan profeten of voorbeelden van geloof. God riep hen in een gelovige samenleving om de samenleving nog weer extra op God te richten. Als we kijken naar de samenleving van Hanna, dan moeten we lezen in het boek Richteren. En het boek Richteren is het boek dat de geschiedenis beschrijft direct nadat Jozua doodging. Dus we hebben Mozes, die het volk redt uitleidt uit Egypte, met allerlei bijzondere tekenen van God. Er is een hele nadrukkelijke aanwezigheid van God in de woestijn. En dat hele geslacht, dat is op een gegeven moment verdwenen. Ook het geslacht dat het beloofde land binnenkwam is op een gegeven moment verdwenen. En dan staat er in het boek Richteren, nadat Jozua gestorven is, dat het volk deed wat kwaad was in de ogen van de Heer. En ze gingen afgoden nalopen. Na al dit bijzondere was het geslacht er niet meer dat het direct beleefd had. En blijkbaar was de overdracht niet zodanig, of de harten van de mensen niet zodanig, dat ze die overdracht vasthielden. En Elohim, de Allerhoogste God, bleven aanbidden. Nee, ze gingen andere goden nalopen. In die samenleving roept God telkens opnieuw weer bijzondere mensen, richters genoemd, rechters genoemd, die het volk van de vijanden moest verlossen, die het volk weer moest keren naar God. En nadat dat gebeurd was, zakten ze weer weg. En zo ging het tientallen en tientallen en tientallen jaren door. Hanna is getrouwd met Elkana. En Elkana is een soort leviet. Hij is ook religieus. Het hele gezin is zeer religieus. In die halfgelovige, niet-gelovige samenleving gaan zij minstens één keer per jaar een gevaarlijke tocht ondernemen naar waar God is. En dat is dus niet de tempel in Jeruzalem, maar dat is Silo. Dat is een gevaarlijke tocht die elk jaar weer wordt ondernomen. Om daar offers te brengen voor Yahweh. Hanna is getrouwd met Elkana, maar kan hem geen kinderen geven. Zij is onvruchtbaar. En blijkbaar om die reden heeft Elkana besloten een tweede vrouw erbij te nemen. Zijn hart gaat uit naar Hanna, maar hij neemt een tweede vrouw en die blijkt zeer vruchtbaar, want het gaat om vele kinderen blijkbaar die bij Pinanja verwekt worden. Deze tweede vrouw is daar zo trots op dat ze dat Hanna voortdurend inpepert. Dus er is onaangename strijd binnen die familie. En dat toont zich vooral als ze weer gaan naar Silo. Want dan gaan al die kinderen mee van de tweede vrouw van Elkana. En Hanna is vruchteloos. Heeft geen kinderen. Deze tweede vrouw treitert, pest, plaagt Hanna daarmee. En daar moet ik even bij stilstaan. Want het wordt wel vaak eventjes in een zinnetje gezegd, maar ik wil daar even iets meer over zeggen. Voor vrouwen in die tijd was het niet hebben van kinderen was een diepe schande. En waarom eigenlijk? Omdat het een pure mannenmaatschappij was. De Joden hadden van wat ze hadden gehoord van hun vaderen, wat ze konden lezen in een enkele boekrol die ze misschien hadden, wat ze hoorden van elkaar en van de leiders, de rabbies, ook al heden ze nog niet zo in die tijd, hadden ze vooral een indruk gekregen dat vrouwen eigenlijk minderwaardige wezens waren. Het is onvoorstelbaar, maar dat is, ondanks de woorden in Genesis, is dat de cultuur daarmee doordrenkt geraakt. Vrouwen waren tweederangs. Ze waren alleen maar goed om kinderen, voor nageslacht te zorgen, kinderen te verwekken, voor nageslacht te zorgen. Als je dat dus niet had, geen kinderen had, ja, dan was je nog minder waardig en dan had God iets op je tegen en dan was het mis. Het valt ook op dat in de Bijbel telkens opnieuw weer bijzondere mensen geboren worden uit vrouwen die eerst onvruchtbaar waren. Denk maar aan Sarah, onvruchtbaar totdat God haar Isaac gaf. Denk aan aan Rachel, die ook eerst onvruchtbaar was. En in het bijzonder moet je even denken aan de moeder van Simson, die nog niet zo lang geleden daarvoor geleefd had, Simson, voor Hanna. Simson was een rechter die ook het volk weer van de vijanden verloste. En die moeder van Simson, die was, we kennen haar naam niet, daarom noem ik hem de moeder van Simson, die was onvruchtbaar. Totdat ze via een engel opgeroepen werd om wel een kind te baren. En de gelegenheid, er werd aangekondigd dat ze een kind zou baren. Goed, dus dat was heel normaal. Later ook nog, komen we het ook nog telkens tegen. Bij Johannes de Doper kom je natuurlijk tegen, bij Elisabeth enzovoort. Enzovoort. Je komt er telkens weer tegen dat God omziet naar onvruchtbaren. Maar het is dus het heeft een nare achtergrond dat onvruchtbare vrouwen zichzelf schaamden en gesmaad werden en makkelijk daarmee gepest, geplaagd konden worden. En dat deed dus de tweede vrouw van Elkana. En iedere keer dat ze naar Silo gingen, blijkbaar ging Hanna toch met telkens weer mee, kreeg ze dat getreiter naar zich en was zo duidelijk zichtbaar. Stel je maar voor dat je op vakantie gaat en je hebt geen kinderen en je gaat op vakantie met mensen die wel kinderen hebben, dat valt op. Dat valt meer op dan wanneer je gewoon thuis zit en je gewoon dingen doet. Nou, voor Hanna was dat dus een zware tocht, maar ze gingen elke keer weer mee. Minstens één keer per jaar, we weten niet zeker. Misschien was het wel alle drie de keren per jaar dat bijzondere feesten waren. En er is een moment dat Hanna, ik denk wederom, uitvoerig bidt in de tempel. En dat moment wordt vastgepakt in de Bijbel. En daar, ik wil dat stukje even gaan lezen. Oh, daar staat hij al. Ik lees het maar even van de sheet. Er was een zeker man uit Ramathaim Sofim, uit het gebergte van Efraïm, die Elkana heette, de zoon van Jerogam, de zoon van Elihu, de zoon van Tohu, de zoon van Suf en Efratit. Deze had twee vrouwen, de ene heette Hanna en de andere Peninna. Peninna had kinderen, maar Hanna had geen kinderen. Hij, Elkana, nu ging van jaar tot jaar uit zijn stad om de heren der heerscharen te Silo te aanbidden en hem offers te brengen. Daar waren priesters des heren, de beide zonen van Eli, namelijk Hofni en Pinegas, die niet wilden deugen, hè, maar daar ga ik het verder niet over hebben. Maar die kritiek is er ook op Eli, dat hij zijn zonen niet tot de orde roept. En de geestelijke leiders, Gomi en Pinegas, dat waren dus geestelijke leiders in dat land, die wilden niet deugen. Wanneer de dag aanbrak dat Elkana offerde, gaf hij aan zijn vrouw Peninja en aan al haar zonen en dochters ieder een deel. Wanneer de dag aanbrak dat Elkana offerde, gaf hij aan zijn vrouw Peninja, dat heb ik al gelezen, maar aan Hanna gaf hij een dubbel deel, want hij had Hanna lief, hoewel de Heer haar moederschoot toegesloten had. Haar mededingster echter tergde haar voortdurend om haar tot drift te prikkelen, omdat de Heer haar moederschoot toegesloten had. Jaar op jaar, zo dikwijls zij opging naar het huis des Heeren, handelde hij zo en tergde zij haar. Dan weende zij en at niet. En haar man Elkana zei tot haar: Hanna, waarom weent gij en waarom eet gij niet? Waarom zijt gij zo verdrietig gestemd? Ben ik u niet meer waard dan 10 zonen? Het is wel goed om even stil te staan bij die situatie eigenlijk, in dat gezin. Hoe Elkana is. Hij houdt dus van Hanna. Maar hij houdt zoveel van Hanna dat hij het zwaar toont aan Peninja, die dus ja, eigenlijk behandeld wordt als degene die alleen maar kinderen levert. En dat leidt weer tot dat getreiten mogelijk van Peninja richting Hanna. En dat laatste zinnetje vind ik ook wel heel onthullend voor de mannenmaatschappij die de Israëlieten vormden. En die we overigens gewoon doorgezet hebben in de eeuwen na Christus, hoor, ook in de kerk. Maar dat er zei: ben ik u niet meer waard dan 10 zonen? In onze tijd zou een man, om zijn vrouw te troosten, misschien eerder zeggen: jij bent mij meer waard dan 10 zonen. Zie je het verschil? Hier is het weer gekoppeld aan de man. De vrouw heeft alleen maar waarde gekoppeld aan de man. Maar de man geeft niet apart waarde aan de vrouw. Hij had moeten zeggen, eigenlijk vind ik dan: ben jij mij niet meer waard dan 10 zonen? Maar dat terzijde, het geeft wel aan in wat voor samenleving Hanna opgroeit en hoe vreselijk eenzaam zij was. We praten tegenwoordig in onze samenleving alweer heel veel over eenzaamheid van ouderen en eenzaamheid van jongeren. Achter mijn schermpje zittend eenzaam te wezen. En dat is een diep leed, kan dat zijn. Dat je echt van iedereen verlaten bent. Maar Hanna, haar eenzaamheid kunnen wij niet eens bevatten. En we vermoeden, gezien dit gedeelte, het gedeelte hierna, dat ze wel een vrouw van gebed was. Maar hoe kan ze eigenlijk een vrouw van gebed zijn geweest? Het was trouwens een vrouw met een jaar in jaar uit onverhoord gebed. Dat is ook zo'n thema dat we wel eens bespreken. Het onverhoorde bidden. Je moet eigenlijk nog zeggen, het nog niet verhoorde bidden. Maar voor haar gold jaar in jaar uit dat haar gebed niet verhoord werd. En dat er weer een kind bij kwam bij Peninja. En dat ze vruchteloos bleef. Het kan dus een verkeerd beeld zijn dat wij hebben van een samenleving. De profeten profeteerden niet in een samenleving die erg bevattelijk was voor hun profetieën. Niet in een gelovige samenleving waarin zij er nog een schepje bovenop deden. Nee, ze profeteerden in een halfgelovige, niet-gelovige samenleving. In een alleen maar soms religieuze samenleving. Waarbij de mensen ver met hun hart van God waren. Ver van zijn bedoelingen leefden. Gewoon afgodenamie. Dat zo was, dat toont zich ook ergens in 1 Samuel hoofdstuk 4. Als de Filistijnen weer eens de Israëlieten bedreigen en ze weer zich klaarmaken voor het gevecht, dan bedenken de Israëlieten dat de ark naar het legerkamp moet. Die halen ze dan van Silo, daar staat de ark, die halen ze van Silo weg en die brengen ze naar het legerkamp. En een geweldige juich, daar is de ark. Dat is religie. Dat zijn vormen. Ze verliezen vervolgens het gevecht. Totaal. Ze worden helemaal in de pan gehakt. Waarom staat dat in de Bijbel? Misschien juist wel om te laten zien. Mensen, het gaat niet om bepaalde rituelen. Het gaat niet om dat je met Gods attributen iets doet. Terwijl God dat niet gezegd heeft. Maar dat je er gewoon wat mee doet. Terwijl je hart ver van God is. Dan moet je niet denken dat God, omdat je die vormen hebt uitgevoerd, dat je wel gered wordt of geholpen wordt. Een ander verkeerd beeld. Ik heb hierboven gezet, boven mijn preek, God, Hanna, dubbele punt, God openbaart zich aan die volhard in geloof. En dat levert mij ook de ontmoeting op met mogelijk een verkeerd beeld, misschien wel hier aanwezig een verkeerd beeld. Het beeld dat je denkt, zo mag je niet denken. Dat je door te volharden in geloof van God iets wegbidt, iets afbidt. Iets krijgt omdat je volhardt in geloof. Want dat zijn werken. Dan krijg je dus van iets van God omdat je hard gewerkt hebt. Omdat je een prestatie hebt neergezet. Volhardend gebeden hebt. Je kunt het beeld hebben dat dus eigenlijk niet zo is. Want God openbaart zich toch ook, geeft ook aan wie alleen maar kwetsbaar is. Of aan wie zelfs afkerig is. Ook daar is openbaring van God. Ja. En het is toch genade, ja. En het is toch zo dat tevergeefs bouwen de bouwlieden als de Heere het huis niet bouwt. Tevergeefs zwoegen de bouwlieden, staat er in de NBG. En tevergeefs waken de wachters als de Heere de stad niet bewaakt. Zo is het, ja. Maar het is ook zo dat we in bijvoorbeeld Korinthe, in Kronieken lezen. Als je hart volkomen naar God uitgaat, dan zal die je bijstaan. En dat is toch de lijn die je telkens weer terugvindt in de Bijbel. We hoorden het net al in de zangdienst, Jacobus 4 vers 8. Wie nadert tot God, God zal tot die persoon naderen. God zal krachtig bijstaan hen wie hard voorkomen naar hem uitgaat. Alleen, misschien wel niet morgen of overmorgen. Hanna moet heel lang wachten. Laten we even doorlezen. Eens nadat men te Silo gegeten en gedronken had, stond Hanna op. De priester Eli zat op een stoel bij de deurpost van de tempel des Heeren. En bitter bedroefd bad zij tot de Heer en weende zeer. En toen deed zij een gelofte en zei: Heere der Heerscharen, indien gij werkelijk naar de ellende uw dienstmaagd omziet en mij gedenkt, en uw dienstmaagd niet vergeet, maar aan uw dienstmaagd een mannelijke nakomeling geeft, dan zal ik die voor zijn gehele leven de Heere geven, en geen scheermes zal op zijn hoofd komen. Toen zij lang bleef bidden voor het aangezicht des Heeren, lette Eli op haar mond. En omdat Hanna bij zichzelf sprak, vaak werd er hardop gesproken, hardop gebeden door de Joden. En omdat Hanna bij zichzelf sprak en slechts haar lippen zich bewogen, maar haar stem niet te horen was, dacht Eli dat zij dronken was. En Eli zei tot haar: Hoe lang zult gij u als een beschonkene gedragen? Zorg dat gij uw roes kwijt raakt. Doch Hanna antwoordde: Nee, mijn heer, ik ben een diep bedroefde vrouw. Wijn nog bedwelmende drank heb ik gedronken, maar ik heb mijn hart uitgestort voor het aangezicht des Heeren. Houd uw dienstmaagd niet voor een nietswaardige, want door grote zorg en smart gekweld heb ik zo lang gesproken. En Eli antwoordde: ga heen in vrede en de God van Israël zal u geven wat gij van hem hebt gebeden. Daarop zei zij: uw dienstmaagd mogen uw gunst verwerven. En toen ging de vrouw haar zweegs, zij at weer en haar gelaat toonde geen droefheid meer. Ook een heel bijzonder stuk toch. Ook de niet deugende Eli wordt blijkbaar door God gebruikt om te profeteren. En Hanna, die is blijkbaar zo in geloof gegroeid in al die jaren van smart en van eenzaamheid. Ze heeft zich zo verdiept ook in Gods handelen met de mensen, dat ze tot deze reacties komt. Want zij heeft dus geweten van de moeder van Simson en van Simson, die ook Nazareër was, die ook niet geschoren werd. Dat was het teken van de Nazareërs. Totaal toegewijd aan de dienst aan God. Dus ook gewoon aanwezig bij de dienst bij het tabernakel in Silo. Dat was al lang geen tent meer, maar een stenen gebouwtje waarschijnlijk, waar de tabernakel in stond. En daar had je dan die dienst. En Eli zat daar. En zijn zonen, die namen ook zijn taken over. Maar Hanna heeft blijkbaar via onderwijs, dat ze misschien ergens toch weet te genieten, ondanks dat ze een vrouw was, heeft blijkbaar misschien zelfs wel leren lezen, heeft misschien wel eens een stuk van de boeken van Mozes gelezen. Ze kon toen niet het Oude Testament lezen. Dat was nog in wording. Dat moest nog verder geschreven worden. Dus het was niet ergens een boek Oude Testament dat ze kon pakken om het te lezen. Zij moet echter door verhalen geweten hebben hoe God handelt. En daarom doet ze deze belofte. Het is me nogal een belofte. Zit je jaren te wachten en te bidden voor een kind. En dan krijg je de belofte dat je het kind krijgt. En dan doe je meteen de belofte terug. Heel bijzondere vrouw. Als zij dan, ik weet niet of ik die op heb. Ja. Als zij dan haar kind heeft, dan komt die bijzondere lofzang. En die staat in het hoofdstuk 2 van 1 Samuel. 1 Samuel hoofdstuk 2. En daar staat: toen bad Hanna en zei: mijn hart juicht in de Heer. Mijn hoorn is verhoogd in de Heer. Wijd opent zich mijn mond tegen mijn vijanden, want ik verheug mij in uw hulp. Er is niemand heilig gelijk de Heer, want niemand is er buiten u. En er is geen rots gelijk onze God. Spreek toch niet steeds zo hoogmoedig. Geen verwaten taal komen uit uw mond. De Heer is immers een alwetende God. En door hem worden de daden getoetst. De boog der helden is verbroken, maar de wankelenden zijn met kracht omgord. Wie verzadigd waren, verhuren zich om brood. Maar wie hongerig waren, mogen rusten. Met zeker over mij. Nee, nog niet. Zelfs een onvruchtbare baart er zeven, maar wie rijk was aan kinderen verwelkt. De Heer doodt en doet herleven. Hij doet naar het dodenrijk neerdalen en daaruit opkomen. En de Heer maakt arm en maakt rijk. Hij vernedert, ook verhoogt hij. Hij heft de geringen op uit het stof. Hij heft de armen omhoog uit het slijk. Om hen te doen zitten bij edelen en een erezetel te doen verwerven. Want de grondvesten des aarde zijn des Heer en hij heeft daarop het aardrijk gesteld. De voeten zijn een gunstgenoten, behoed hij. Maar de goddelozen komen om in duisternis. Want niet door kracht is een man sterk. Wie met de Heere twisten worden gebroken. Over hen dondert hij in de hemel. De Heere richt de einde der aarde. Hij geeft sterkte aan zijn koning. en verhoogt de hoorn van zijn gezalfde. Profetisch. Een getuigenis van haar besef van Gods soevereiniteit. In een wereld dus waarin talloze afgoden werden aanbeden. In een wereld die telkens weer terugviel in een ver verwijderde staat van de Allerhoogste God. Weet zij dit te bidden? Of in ieder geval wordt dit gebed aan haar toegeschreven. Hoe ging het nu met Hanna verder? Want zij doet dus deze belofte. Zij heeft haar kind. En ja, binnen een jaar daarna geboren zien worden. Zij gaat niet meer naar Silo. Zij geeft het kind de borst. En deze belofte die moet je ook koppelen aan dat ze het kind zodra het niet meer de borst krijgt. En dat is zo tussen het tweede en derde jaar. Zo tegen 3 jaar oud zijn de kinderen dan in die tijd. En dan krijgen ze niet meer borstvoeding. En dan brengt ze dat kind naar Eli. Naar Silo. Dan draagt ze haar kind over aan God. Dan laat ze haar kind los. Nou, velen hier aanwezig weten wat het betekent. Kinderen loslaten. En dan vaak gaat dat bij ons heel, heel geleidelijk. En hier gaat het dus heel abrupt, dat loslaten. Ze zal al heel veel strijd hebben gehad. Bij dat loslaten. Bij dat brengen naar Silo. Want ze ziet dat kind samen dan nog maar eens per jaar. En dan maakt ze ook een manteltje en dan geeft ze dat manteltje aan haar kind. Wat een krachtige vrouw. Om die belofte te doen en ook te houden. En dan nog met zo'n lofzang. Zij weet in die lofzang ook boven haar eigen leven uit te stijgen. Als je goed leeft naar wat er staat, dan heeft zij een veel verder wenkend perspectief, geeft zij aan Israël. Blijkbaar heeft zij bijzondere gedachten ook ontvangen over Samuel. En nog veel verder. Goed. Ik wil nog even wijzen op het grote verschil dat wij vaak beleven in godsdienstigheid en dat wat God van ons wil. Het Oude Testament, het Nieuwe Testament is er vol van. Maar dat betekent blijkbaar niet dat wij dat echt voluit in ons leven weten vol te houden. Ook dat kwam net al in het zangdienst even naar voren. Het bleven we allemaal. Dat we makkelijker met vormen bezig zijn. Naar de kerk gaan op zondag. Zingen. Misschien ook in de Bijbel lezen thuis. Je bent makkelijker met vormen bezig. Je praat ook makkelijker over de kerk met mensen van op je werk of je buurt. Makkelijker over de kerk dan over dat je hart bij Jezus hoort. En misschien doen we die dingen ook wel veel makkelijker. Dat is misschien wel de aard van onze zonde. Dat we het zo moeilijk vinden om echt ons hart bij God te brengen. En dat we zo makkelijk het een soort substituut daarvoor in ons leven toelaten en daar ons leven mee vullen. Dat substituut, dat noemen we religiositeit. Dat we religieuze mensen zijn. En er is een groot verschil tussen godsdienstigheid en met je hart een beroep doen op God. En met je hart echt bij God brengen. Dat is niet makkelijk. Daar moeten je inspanningen op gericht zijn. In de kerkdienst en morgen op je werk. Als je erheen gaat, als je er bent, als je weer terugkomt. Al die momenten zijn er om je hart weer op God te richten. En je zult merken morgenavond dat je denkt van nou, het is me toch wel tegenvallen. Ook al heb je je best gedaan. Het is iets wat, ik hoorde het net zeggen, waar je je hele leven mee bezig bent. Goed. Richteren eindigt met een typering van onze samenleving. Het boek Richteren, dus het boek dat Paul voorafgaat aan het boek van 1 Samuel waar Hanna ten tonele komt. Het boek Richteren eindigt met... Er staat steeds in het boek, mensen deden wat kwaad was in de ogen van God. Nou, daar herkennen wij onszelf misschien niet al te makkelijk in. Maar onze samenleving wordt prachtig getypeerd in het laatste zinnetje. Eigenlijk een heel triest zinnetje. Na wat er allemaal gebeurd is in Richteren en daarvoor in de boeken van Mozes. Ieder mens deed goed. Deed wat goed was in zijn eigen ogen. Zo eindigt Richter. Ieder mens deed goed. Deed wat goed was in zijn eigen ogen. En dat is onze samenleving. We hebben er zelfs een religie van gemaakt. De liberale religie. Niet dat ik hier nou anti-liberaal wil spreken. Maar de filosofie van de liberalen. Die is een beetje hiermee getypeerd. Doen wat goed is in je eigen ogen. En vooral ook de mogelijkheden krijgen om dat te doen. En van Hanna leren we wat anders. En daarmee sluit ik deze overdenking af. Van Hanna leren we dat ze A. zich een beeld, het goede beeld van God heeft gevormd. En we kunnen allemaal een verkeerd beeld hebben. Maar ze heeft blijkbaar kans gezien zich een goed beeld van God te vormen. Als de God die omziet naar kwetsbaren, naar ellendigen. Dat goede beeld heeft ze zich weten te vormen. Anders kan ze zulke gebeden niet doen. En zijn lofzang niet uiten. En ze heeft blijkbaar ook geleerd dat het goed is om God beloften te doen. Beloften vast te pakken van God en zelf beloften te doen. Niet eventjes vlot, maar heel serieus. En ze houdt haar beloften aan God. Wat dat betreft is ze een groot voorbeeld voor ons allen. Laten wij bidden. Hemelse Vader. Daar ergens in de 12e, 11e eeuw voor Christus. In die mannenmaatschappij. Daar was die eenzame vrouw. Waar u zo'n bijzonder plan mee hebt gehad. Die zo bijzonder door de eeuwen heen tot ons spreekt. Die ons de weg wijst. Om ons hart bij u te brengen. Door uw beloften vast te grijpen. Door te bestuderen wie u bent. En door uw beloften te doen. Niet zomaar, maar met stevigheid en met volharding. En we danken u dat in dat verhaal van Hanna ook zich toont. Dat wie volhardend bidt, verhoord wordt. Wilt u geven dat we onze nood, onze wensen, onze onzekerheid met volharding bij u weten te brengen. We zien uit naar uw verhoring. In Jezus' naam. Amen.